Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkaar zingen, gemeente, uit de lofzang van Maria, de versen 1 en 3. De lofzang van Maria, vers 1, mijn ziel verheft Gods eer, en vers 3, hoe heilig is zijn naam. Stellen wij ons deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet en luisteren naar haar samenvatting. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 141 het derde vers. Zet Heer, een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. We zingen dus met elkaar Psalm 141 vers 3 na de lezing van Gods heilige wet en haar samenvatting. Toen sprak God al deze woorden zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid, aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen hij zei: gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, bidden wij nu om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij naderen tot u nadat u ons samengeroepen hebt op de 1e dag van de nieuwe week. En wij danken u voor dat goddelijke ritme dat u zelf al in de schepping gelegd hebt. Zes dagen werken en 1 dag rusten. En nadat u, Heer Jezus Christus, verrezen bent uit de dood op de 1e dag van de week, mogen wij beginnen met rusten. Om toegerust door u het werk van onze handen weer ter hand te nemen. We bidden of u op deze rustdag ons werk van ons af wil nemen. Want wij kunnen het met onze handen wel loslaten, maar met onze gedachten veel minder goed. Onze gedachten blijven doorgaan. Ze zijn misschien wel vol van alles wat er in de afgelopen week gebeurd is. Of vol met de agenda voor de komende week. De feestdagen. Maar ook als we nog dingen op het werk af moeten voor het einde van dit jaar. Wilt u alle drukte in ons hoofd wegnemen? Wilt u alle drukte in ons hart wegnemen? Laat het stil zijn van binnen. Stil om te luisteren naar uw stem. Uw stem die een heilstem is. Een stem vol heil. Voor mensen die het heil niet in zichzelf hebben. En die het heil ook niet vast kunnen pakken en vast kunnen houden. U laat ons ook vanochtend naderen. Uit al het aardse gedruis. Tot u om uw heilstem te horen en te wonen in uw huis. Aards gedruis in de wereld waarin wij leven. Aards gedruis in het land waarin wij wonen. Aards gedruis op de plaats waar ons huis staat. En aards gedruis ook in ons hart. In onze gedachten, alles wat ons bezighoudt. En u roept ons. Uit al dat aardse gedruis om te naderen tot u. Om te wonen. In uw huis. Om te leven. In uw dienst. Maak het vanochtend vol met uzelf. En als wij dat bidden, is het nodig dat u ons leeg maakt. Van alles van onszelf. En zo zetten wij ons als een leeg vat voor u neer en bidden of u ons wil vervullen. Met uw heil. Het heil van Jezus Christus. Het heil waarvoor hij naar deze wereld gekomen is. Om het aan te brengen, om het te realiseren. Om de weg in te slaan van Bethlehem naar Golgotha. Van de kribbe naar het kruis. Omdat zondaren zouden leven door wat u verdiend hebt. We bidden of u vanochtend nabij wilt zijn. Wij mogen dat enerzijds bidden met verwachting. En tegelijkertijd is het nooit vanzelfsprekend, want wij zijn als mensen bij elkaar gekomen. Die zoveel onreins en zoveel onheiligs meebrengen. Heilige Geest, wees in ons midden en breek door alles heen. Zegen het woord. Het is een tweesnijdend scherp zwaard, dat moeten wij er niet van maken. Dat is het al. Maar wil het ter hand nemen. Om te verwonden. Want als u verwondt, doet u dat altijd met het oog. Op het helen van ons. En geef dat het woord zo mag zijn. Helend. Reinigend. Genezend. Heiligend. Gebruik het om dode zondaren tot leven te wekken. Maar ook om onderwijs te geven. Toerusting te geven voor hen die u kennen. U gebruikt er hetzelfde woord voor. En zo hebben we als gemeente hetzelfde nodig. En richten wij onze ogen omhoog naar u die in de hemel woont. Wetend dat u in Christus niet alleen verheven bent, maar ons zo nabij gekomen bent. In ons vlees en in ons bloed gekomen. Geboren uit een vrouw. Geworden onder de wet. Om degenen die onder de wet zijn, vrij te maken. We bidden voor allen die het moeilijk hebben. Het kan om heel uiteenlopende redenen zijn. Verdriet, rouw, gemis, pijn, miskenning, depressie, geestelijke duisternis. We bidden of u in al die zorgen, in al die moeite en in al die omstandigheden nabij wil zijn. Geef dat het woord mag zijn als een antwoord op vragen. Als het losmaken van een knoop waar we misschien zelf al heel lang aan trekken. En hij komt hoe langer hoe vaster te zitten. Maar wel ook in alle vreugde. In alle blijdschap. Geef dat we ermee ermee bij u zullen terugkeren. Zegen de gemeente, de kerkenraad, onze broeder, dominee Van der Brink, die u aan deze gemeente verbonden hebt. Zegen de erediensten en ook als vanavond de kerstnachtdienst gehouden zal worden. Het grote wonder van het kleine kind dat u wilde worden. Baby. U moest leren lopen. U moest leren praten. U die alles geschapen hebt. We kunnen alleen maar met Paulus zeggen, deze verborgenheid is groot. God geopenbaard in het vlees. En wil zo uw zegen geven als de komende dagen. Op allerlei momenten. Zondags en door de week, op de gedenkdagen. Uw woord zal opengaan. Geef dat we niet met tegenzin zullen komen, maar ons telkens weer verwonderen mogen. Over wie u bent en over wat u doet. En wees ook vanochtend een verrassend God. Die hoort en die verhoort boven bidden. En boven denken. We bidden of u met hen wil zijn die vanochtend deze dienst niet bij kunnen wonen. De ouderen die aan huis gebonden zijn. Als er opgepast wordt bij de kinderen, als er meegeluisterd wordt, breid zo uw vleugel over het geheel van de gemeente uit. Hier, onder uw woord, thuis, of bij de kinderopas. En toon dat u niet aan plaats en niet aan tijd gebonden bent. We bidden heel in het bijzonder voor hen die tegen de komende dagen opzien. Zondag, eerste kerstdag, tweede kerstdag. Opzien vanwege de eenzaamheid. Als het wel lijkt alsof achter elk raam kaarsen branden en licht naar buiten komt en het gezellig is. Maar in de eigen woning is het stil en donker. Alleen. Dat u nabij zijn. Troostend, bemoedigend. En geef binnen de gemeente ook het gevoel van de urgentie. Om juist ook in deze dagen naar elkaar om te zien. Heer, zo komen wij tot u. En leggen alles voor u neer. Wat een wonder. Dat we niet mee hoeven blijven te lopen, maar het bij u mogen neerleggen. Maar geef dat we het niet weer ons leven mee in zullen torsen na de amen van het gebed. Om het bij u neer te leggen en bij u te laten liggen. Wij bidden u dit alles. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, hoor nu het woord van God. Dat wij vanochtend, deze laatste Adventszondag, de dag voor het kerstfeest, met elkaar willen lezen uit Matteüs 1, de versen 18 tot en met 25. De schriftlezing van morgen is dus Matteüs 1, vers 18 tot en met 25. En in de preek willen we stilstaan bij datgene wat we over Jozef tegenkomen. Toch een wat onderbelichte persoon vaak in de geschiedenissen van Advent en Kerst. Hij lijkt ook wat op de achtergrond te staan, maar staat in dit gedeelte in het middelpunt. Matteüs 1, de versen 18 tot en met 25. En het woord van de Heer komt in deze versen als volgt tot ons. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggend: Jozef, gij zoon van David, Wees niet bevreesd, Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggend, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Wij willen met elkaar gaan zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Psalm 1, vers 1, welzalig hij die in der bozen raad. Vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. En vers 3, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. 1, 2 en 3 van Psalm 1. En u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Wat zal er door Jozef heen gegaan zijn toen hij hoorde dat Maria in verwachting was? Ongeloof? Dit kan niet waar zijn. Ik kan mij niet zo in Maria vergist hebben. We kennen elkaar door en door, dacht ik. Teleurstelling. Hoe heeft zij dit kunnen doen? Heeft ze dan niet aan mij gedacht? Wat het voor mij zou betekenen? Verdriet. Als hij de naam van Maria hoort. Of als hij aan haar terugdenkt. Pijn door me heen snijdt. Wat er gebeurd is. Ik denk dat er vanochtend niemand in de kerk is die deze emoties niet zou kunnen begrijpen. Wij weten dat Maria zwanger bevonden is uit de Heilige Geest. Maar Jozef weet dat nog niet. Hij heeft alleen maar vragen als hij erachter komt dat Maria in verwachting is. Het is voor hem één groot vraagteken. Ze zijn ondertrouwd. Ze horen bij elkaar. Ze zijn bestemd voor elkaar. Ze leven toe naar hun trouwdag. Ze hebben hun woord al aan elkaar gegeven. De laatste dingen moeten nog geregeld worden. Misschien nog wel dingen rond de bruidschat. Maar ze zijn niet meer los verkrijgbaar. Ze horen bij elkaar. Matthäus is heel precies in het aangeven van het tijdstip waarin deze donkere wolk het leven van Jozef binnendrijft. Hij schrijft het in vers 18b. Met Jozef ondertrouwd. Eer zij samengekomen waren. Jozef en Maria leven nog niet onder één dak. Ze zijn immers nog niet getrouwd. Ze slapen nog niet in één bed. Jozef weet dat het kind dat Maria verwacht niet van hem is. Het kan in zijn ogen maar één ding betekenen. Maria is ontrouw geweest. Er is een derde tussen haar en hem ingekomen. Zij heeft hem bedrogen. Ik denk nog een keer aan de tijdsaanduiding van de evangelist. Ondertrouwd. Maar nog niet samengekomen. Jozef en Maria hebben nog niet als man en vrouw samengeleefd. Ze hebben nog geen gemeenschap gehad. Ze hebben niet vooruitgegrepen op het huwelijk. We horen dat overigens ook terug in de reactie van Maria. Als Gabriel bij haar op bezoek komt en haar vertelt dat zij de moeder van de zaligmaker zal worden. Ze heeft eigenlijk maar één vraag. Hoe zal dat wezen? Dewijl ik geen man beken. Ik kijk naar de stellen die verkering hebben. Lijken jullie op Jozef en Maria? Verkering, maar nog geen gemeenschap gehad. Verloofd, maar nog niet op het huwelijk vooruitgegrepen. Als je nog niet getrouwd bent, leef je niet onder één dak. En slaap je nog niet in één bed. Je doet dat niet als je bij hem bent, als je bij haar bent, als je ergens anders bent, als je op vakantie bent. Ik weet wel, dat zijn waarden die voor velen in onze samenleving, buiten de kerk, maar misschien ook wel binnen de kerk, achterhaald zijn. Waarden die haak staan op de tijd waarin wij leven. Het zal een week of twee geleden zijn dat ik in het Reformatorisch Dagblad van een psycholoog las dat pubers tegenwoordig onder grote druk staan om het gedaan te hebben. En overheidscampagnes zijn eigenlijk alleen nog maar bezorgd om de vraag of je het veilig doet. Het leven van Jozef en Maria, de waarden van Jozef en Maria, staan haaks op de tijd waarin wij leven, maar staan ook haaks op het hart dat wij hebben. Onze verlangens, onze lusten. Ik wil er echter op wijzen dat het hier niet gaat om waarden van de kerk, regels van de kerk. Daar kun je over discussiëren. Die kun je en die moet je ook naast het woord leggen. Het gaat hier niet om een regel van de kerk, maar om de orde van God. Heeft God het aan het begin van de Bijbel niet gezegd? Vader en moeder verlaten, de vrouw aanhangen en tot één vlees zijn. Drie werkwoorden: verlaten, aanhangen, één zijn. Het is niet alleen een orde van God, het is ook de volorde van God. In het verlaten klinkt door het op eigen benen staan. Een nieuwe eenheid, los van vader en moeder. En in het aanhangen proef ik de noodzaak om in verkeringstijd elkaar eerst te leren kennen. Weten wie de ander is. Wat hem bezighoudt. Wat zij denkt. Hoe hij in het geloof staat. Hoe zij tegenover Christus staat. Elkaar eerst geestelijk leren kennen. En dat is iets anders dan klef op de bank zitten zonder te weten wie de ander die naast je zit eigenlijk is. Het kan zijn dat je bij jezelf denkt, ja, maar ik ben zeker van de ander. Wij zijn voor elkaar bestemd. Onze verkering kan niet uitgaan. Het is mooi dat je zo zeker bent. Maar toch. Ik heb in de voorbereiding van deze preek nog eens wat rondgekeken op de site RevoWeb. En je komt het dan heel vaak tegen, die vraag. Wel opvallend overigens, het is vooral een vraag die door meisjes gesteld wordt, veel minder door jongens. Ik heb verkering gehad. We hebben het bed gedeeld. Het is uitgegaan. En hoe kan ik nu rein, zuiver, met een ander verder gaan? Hoe kan ik die ander, als ik die weer tegenkom, recht in de ogen kijken. Ik heb mijzelf al weggegeven aan een ander. Ik kan alleen maar zeggen, als je zeker bent van elkaar, wacht niet te lang met trouwen. Ik weet wel, de tijd van Jozef en Maria was een andere tijd. Het was een tijd zonder hypotheken, zonder banken. We kunnen dat niet zomaar één op één overzetten naar onze tijd. Maar ondanks al die verschillen, waar je terecht op kunt wijzen, als het enigszins kan, wacht niet te lang met trouwen. Leef heilig met elkaar. We weten niet hoe Jozef erachter gekomen is dat Maria in verwachting is. Heeft zij het hem zelf gezegd? Heeft hij het uit het geruchtencircuit vernomen? Ik weet daar overigens niet wat erger is. Wat harder bij Jozef aangekomen zal zijn. Misschien toch wel als hij het niet rechtstreeks van haar gehoord zou hebben. We weten het niet. We weten in ieder geval wel dat het bericht van Maria's zwangerschap zijn leven op de grondvesten heeft laten schudden. Hij is van plan om haar heimelijk te verlaten. En Matthäus verbindt dat met iets wat hij aan het begin van vers 19 over Jozef opmerkt. Hij is rechtvaardig. Wat bedoelt Matthäus? Wat wil hij daarmee duidelijk maken? Wat wil hij ons laten zien over Jozef? Het is een woord dat wij nogal eens tegenkomen in de adventsgeschiedenissen. Zacharias en Elisabeth, Lucas merkt erover op dat zij beiden rechtvaardig zijn. Dat ze wandelen in al de geboden en de rechten van de Heere onberispelijk. We komen het ook bij Simeon tegen. Hij was rechtvaardig en godvrezend en verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was met hem. Rechtvaardigen. Ik moet denken aan die vrouw die er toen ook bij was. Toen Simeon in de tempel zijn zaligmaker zag en hem in de armen nam. Anna, de profetes. Wat gaat zij doen als zij Jezus ontmoet heeft in de tempel? Ze gaat de stad in. Waar klopt ze aan? Ze klopt niet overal aan. Ze gaat langs bij al degenen, alle adressen waarvan zij weet dat de verlossing van Israël verwacht wordt. De rechtvaardigen, het zijn de vromen die wandelden met God, die leefden met God en die reikhalzend uitkeken naar de verlossing van Israël. Naar de vervulling van Gods beloften. Ik kan ook wijzen op de psalm die we zo even met elkaar gezongen hebben. Voor de preek, psalm 1. Ze staan in deze psalm tegenover elkaar, de rechtvaardigen en de goddelozen. En de conclusie van deze psalm laat dan duidelijkheid niets te wensen over. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Wie is dan zo'n rechtvaardige? De dichter van Psalm 1 vergelijkt hem met een boom geplant aan waterstromen. De wortels van die boom reiken tot in het water. Een rechtvaardige. Een man, een vrouw. Van wie de wortels van het leven reiken tot in het levende en voedende water van de woorden en de wetten van de Heer. Hij leeft in verbinding met God. Hij draagt vruchten op zijn tijd. Hij voelt zich helemaal niet gedwongen om te leven met de Heer en om zijn leven af te stemmen op de geboden van de Heer, want hij heeft er zijn vermaak in. Om die woorden en die wetten te overdenken, om die te bepeinzen, om daarover te mediteren, nacht en dag. Herkent u er Jozef in? Een man als een boom zijn wortels tot in het levende en voedende water van de woorden en de wetten van God. Hij voelt zich helemaal niet gedwongen om met God te wandelen. Hij voelt zich helemaal niet gedwongen om geen gemeenschap met Maria te hebben. Hij heeft er vermaak in om zijn leven af te stemmen op de woorden en de wetten van God. Hij wil wachten met gemeenschap op de dag die God daarvoor aanwijst. De dag dat zij als man en vrouw verder door het leven zullen gaan. Ben jij rechtvaardig? Bent u rechtvaardig? Rijken de wortels van uw leven tot in het water, tot in het levende en voedende water van het woord van God, van de wet van God? Dan zeg je niet dat je geen seks voor het huwelijk mag hebben. Dat klinkt ook heel armetierig, vind je niet? Als je op een vervolgopleiding zit en er wordt aan je gevraagd, hè, of je ook zo middeleeuws denkt. Of je ook zulke achterhaalde standpunten erop nahoudt. En je moet dan uiteindelijk schoorvoetend toegeven, het mag niet. Of het dan van je ouders is of van de kerk. Wat komt dat armetierig, wat komt dat armzalig over? Rechtvaardig wil zeggen dat je vooral inzet op dat je het niet wilt. En ik weet wel, dat is de ene dag sterker dan de andere dag. Ik wil het niet. Ik wil dat mooie, die eenheid, tot één vlees zijn als een kroon op onze relatie. Ik wil daarmee wachten tot het moment dat God daarvoor aangewezen heeft, binnen de veilige omheining van een relatie van liefde en trouw, getrouwd. Want ik kan mijzelf maar één keer weggeven aan een ander. Jozef is rechtvaardig. En Matthäus verbindt dat niet alleen aan de manier waarop hij leeft met Maria, ondertrouwd maar nog niet samengekomen. Maar hij noemt het ook in één adem met de gezindheid van Jozef om Maria niet in het openbaar aan de schandpaal te nagelen. Jozef had dat kunnen doen, hij had op zijn strepen kunnen gaan staan. Hij had daar een openbaar proces kunnen aanspannen. Maar Jozef wil het niet. Hij wil haar niet in het openbaar te schande maken. Jozef handelt heel anders dan een van zijn verre voorvaders, die ook in het geslachtsregister van Jezus genoemd worden, in het begin van het Matthäus-evangelie, Juda. Als hij hoort dat zijn schoondochter Tamar in verwachting is, nota bene van hemzelf, dan is hij er heel snel uit wat er gebeuren moet. Laat ze verbrand worden. Maar Jozef wil haar niet in het openbaar te schande maken. Hij is rechtvaardig en doet afstand van zijn recht. Hij heeft zich immers voorgenomen om haar heimelijk te verlaten. We moeten waarschijnlijk denken aan het voornemen van Jozef om haar een scheidbrief te geven. Dan moesten tenminste twee getuigen bij zijn, maar toch veel minder publiek, veel minder openbaar dan een publiek proces. En dan verdwijnen. En u moet niet vergeten om naar het kostenplaatje voor Jozef te kijken, van deze keuze waar hij over nadenkt. Het zal voor de meeste mensen glashelder zijn wat er aan de hand is. Jozef heeft de schijn dan tegen. Mensen zullen denken dat hij een ongetrouwd meisje dat zwanger van hem is aan haar lot zal overlaten, terwijl hij met de noorderzon verdwijnt. Ik moet denken aan een uitspraak van Calvijn bij deze woorden. Hij merkt erbij op, bij de gezindheid van Jozef om niet op zijn strepen te gaan staan, om afstand te doen van zijn recht. Hij merkt erover op Buiten twijfel is hij door de verborgen werking van de Heilige Geest van het tegendeel, en dat is terugslaan, zijn recht halen, door de werking van de Heilige Geest is hij ervoor bewaard. Wij weten, schrijft Rovijn, hoe teugelloos de jaloezie is en tot wat daden van geweld zij de mens vervoert. De Heilige Geest. Ik vind het een ontroerende gedachte. De Heilige Geest die niet alleen werkzaam is in de buik van Maria, maar die ook werkzaam is in het hart van Jozef. In de gezindheid om haar niet openbaar aan de schandpaal te nagelen. De Geest bewaart Jozef voor woede, voor wraakzucht. Wij weten, schrijft Calvin, hoe teugeloos de jaloezie is. Weet u het ook? Als je verkering is uitgegaan. En je vol boosheid zit. Niet goed uit elkaar gegaan. De ander zwart maken. De ander als onderwerp van roddels maken. En we leven in een tijd waarin die wraakzucht in nog wel wat extremere vormen naar voren komt. Sexting, als je een belastende foto of een belastend filmpje hebt, naaktfoto's op internet plaatst. De ultieme wraak. Wij weten hoe teugelloos de jaloezie is en tot wat daden van geweld, en dat kan fysiek geweld, maar ook verbaal geweld zijn, zij de mensen aanzet. Als je jarenlang bevriend bent geweest met een ander echtpaar, en er is iets voorgevallen, er is iets gebeurd, de vriendschap is bekoeld, om dan na te gaan trappen bij wie het maar horen wil. Hoe onredelijk ze waren. Hoe oneerlijk ze waren. Jozef is rechtvaardig. Hij reageert anders. De wortels van zijn leven. Want hij heeft dat niet van zichzelf. Rechtvaardig wil niet zeggen dat Jozef een vroom, een heilig boontje is die alles goed doet. Nee, de wortels van zijn leven reiken tot in het levende en voedende water van de wetten en de woorden van God. En daar komt deze gezindheid vandaan. Hij leeft in de invloedssfeer van de Heilige Geest. De Geest staat als een wacht voor zijn lippen. Hij behoedt de deuren van zijn mond. Hij geeft hem de bereidheid om van zijn recht afstand te doen. Matthäus merkt overigens nog iets op over de houding van Jozef. Het staat aan het begin van vers 20. En alzo hij deze dingen in de zin had. En Jozef neemt blijkbaar geen impulsief besluit van de een op de andere dag. Over één nacht ijs. Hij heeft deze dingen in de zin. Hij wikt en weegt. Hij plust en mint. Wat moet hij doen? Blijven of scheiden? Hij staat als het ware op een tweesprong. Twee wegen liggen voor hem. De weg die hem uit het leven van Maria brengt. Maar ook de weg die hem bij Maria houdt. En de Heere laat Jozef op deze tweesprong, op deze belangrijke tweesprong in zijn leven, niet aan zijn lot over. De Heer heeft Jozef onafgebroken, ook in dat wikken en wegen, op die tweesprong in zijn leven in het oog. Jozef heeft dat misschien helemaal niet gevoeld. Hij voelde zich misschien wel van God en mensen verlaten, die tweesprong in zijn leven. Teleurgesteld, ontredderd, wat moet hij doen? Maar God heeft hem in het oog gehouden. En laat hem niet aan zijn lot over op die tweesprong in zijn leven. En stuurt een hemelbode naar hem toe. vond het overigens treffend dat Matthew Henry deze hemelbode een ijlbode noemt. Wat is een ijlbode? Een ijlbode is een boodschapper met haast. Hij moet de boodschap waarmee hij op pad gestuurd is zo snel mogelijk bij de persoon brengen voor wie die boodschap bedoeld is. De engel die naar Jozef toekomt is niet zomaar een bode, het is een ijlbode. Hij komt als het ware aansnellen om Jozef bij de hand te nemen als hij daar op de tweesprong in zijn leven staat en om hem de weg te wijzen die de Heer wil dat hij gaan zal. Hij moet Maria tot vrouw nemen. Hij moet bij haar blijven. Jozef wikt, God beschikt. De engel verschijnt niet aan Jozef, zoals hij aan Zacharias verscheen in de tempel in Jeruzalem. En hij verscheen ook niet aan Jozef, zoals Gabriel verscheen aan Maria. Waarschijnlijk in het huis van haar ouders in Nazareth. Hij verschijnt in een droom. En dit is een patroon dat wij vaker tegenkomen in het leven van Jozef. Dat de engel tot hem spreekt door een droom. Hij verschijnt weer aan Jozef als de wijzen nog maar net vertrokken zijn in het holst van de nacht. Dat hij moet gaan, dat hij het kind en Maria moet nemen en dat ze naar Egypte moeten gaan. En wanneer mogen ze dan terugkomen? Tot het moment dat hij het zal zeggen. En zo gebeurt het. Als ze in Egypte zijn. En die periode als vluchteling zit erop, verschijnt de engel weer. En geeft hem de opdracht om Maria en het kind te nemen en weer terug te keren naar het land. Omdat allen die het kind zoeken om te doden, gestorven zijn. Het kan zijn dat iemand van de jongens of meisjes bij zichzelf denkt, wat zou dat mooi zijn, wat zou dat makkelijk zijn als dat vandaag nog zou gebeuren. Ik ga naar bed, ik lig te slapen en de engel vertelt mij wat ik doen moet. En ik denk dat dat niet alleen tot kinderen beperkt blijft. Ik heb het al meer dan eens gehoord in het pastoraat. Het verlangen van mensen. Ontkreeg ik maar een briefje uit de hemel. Zo'n rechtstreeks duidelijke aanspraak dat het voor mij glashelder is. Welke weg ik moet inslaan. Welke vervolgopleiding ik moet volgen. Of ik dat huis moet kopen of niet. Of ik die baan moet aanvaarden of niet. Hoe zit dat, jongens en meisjes? Gebeurt dit nog steeds? Ik geef twee antwoorden, ja en nee. Ik begin met nee. Verschijnt God nog op deze manier? Door een engel in een droom? Dan moet je niet vergeten, Jozef leefde in de tijd dat de Bijbel nog niet afgerond was. Het Nieuwe Testament was nog in wording, hij is er zelf een van de hoofdpersonen in. Dan staat hij wat meer op de achtergrond dan Maria. Wij hebben de Bijbel. De Viva Vox Dei, de stem van de levende God. Als je de Bijbel openslaat, spreekt God tot je. Al betekent dat niet altijd dat je direct antwoord krijgt op de vragen die je stelt. Of dat je het antwoord krijgt dat je verwacht of hoopt te zullen krijgen. Maar ik zei ook ja. Wij zijn gebonden aan het woord, maar God is niet gebonden aan het woord. En zeker in situaties waarin mensen het woord niet kennen, wil hij dromen of engelen gebruiken of engelen indromen. Om zichzelf bekend te maken. En we horen het veelvuldig in de moslimwereld. Moslims. Een heel geïsoleerde omgeving. Zonder Bijbel. Zonder pastor. Zonder kerk. Maar niet buiten het bereik van God. Dat ze 's nachts dromen. Dat ze Jezus zien. Die tot hen spreekt. Maar het zijn dromen. Die naar het woord. Die naar de kerk. Die naar een pastoor of die naar een christen die ze misschien helemaal niet kenden. Omdat hij ook undercover christen was. Toebrengen. De droom van Jozef is opmerkelijk. En niet alleen omdat hij droomt, maar ook vanwege de inhoud van zijn droom. We horen het alleen al in de manier waarop de engel Jozef aanspreekt. Jozef, gij zoon van David. Het is een uitspraak, het is een aanspraak vol koninklijke allure. Maar waarvan Jozef zich misschien ook wel afgevraagd heeft, past dit wel bij mij? Eenvoudige timmerman. Uit een onbetekenend plaatsje. Gij zoon van David. En de engel bereidt Jozef ermee voor op datgene wat hij nog meer te vertellen heeft. Dat Maria zwanger bevonden is uit de Heilige Geest. Dat zij de lang verwachte Messias zal krijgen. En dat hij naar de wet als vader gezien zal worden. En daarom moet hij Maria tot zich nemen. En daarom moet hij straks aan het kind dat geboren zal worden de naam Jezus geven. Jozef droomt. Jozef krijgt antwoord op zijn vragen. En toch kan het zijn dat iemand in de kerk bij zichzelf denkt, nou, dat woord ijlbode is toch wel iets overdreven. Waarom heeft de Heere Jozef zo lang in onzekerheid laten verkeren? Waarom heeft hij Jozef daar zo lang op die tweesprong in zijn leven laten staan? Waarom heeft hij Jozef laten wikken en wegen? Waarom heeft hij hem laten plussen en minnen? Moet ik blijven of moet ik scheiden? Had hij die engel niet eerder kunnen sturen? Het kan dan een ijlbode zijn. Een boodschapper met haast. Maar kwam hij niet toch wat aan de late kant? Ik noemde zo even de naam van Calvijn. Hij merkt over deze vraag op. Overigens ligt er niets ongerijmd in dat God het geloof en de gehoorzaamheid van de zijnen heeft willen beproeven. Gelijk hij zulks in de regel doet. God talmt niet zomaar. Hij laat Jozef niet bungelen. Hij beproeft Jozef. Hij wil zien hoe hij met deze situatie omgaat. En Calvijn zegt, het is geen uitzonderingssituatie. God doet dit in de regel. Het geloof beproeven. Wat is dat, jongens en meisjes, het geloof beproeven? Nou, het wordt in de Bijbel nog wel eens vergeleken met een klomp goud. En er zitten ook nog wat andere onderdelen in. Minder edel metaal of onedel metaal zelfs. En dan wordt dat goud, die klomp wordt in de oven gebracht, zodat er scheiding zal plaatsvinden. Het zuivere, het pure goud blijft over en dat onedele wordt eruit gefilterd. God heeft er een heilig doel mee. Hij wil ook in het leven van Jozef dat pure, dat zuivere, dat rechtvaardige van hem nog zuiverder, nog puurder uit deze strijd, uit deze moeilijke fase in zijn leven tevoorschijn zal komen. En ik zei het al, Calvijn merkt erover op, God doet dat zulks in de regel. U hoeft er dus ook niet van op te kijken als dat bij u of bij jou gebeurt. U zit er misschien wel middenin. Een fase in uw leven waarvan u denkt, wat heeft God ermee voor? Ik probeer met hem te wandelen. Ik probeer mijn leven af te stemmen op de woorden en de wetten van God. Maar intussen is mijn leven één groot vraagteken. Dingen die gebeuren in uw leven of die juist niet gebeuren. Woorden die tegen u gezegd worden of die juist niet tegen u gezegd worden. God, waarom? Dan kun je je van God en van mensen verlaten voelen. Kan het niet zijn dat hij u beproeft? Om te zien hoe u met deze situatie omgaat. Om te zien hoe jij reageert. Kan God niet bezig zijn om ook in uw leven, in jouw leven, dat zuivere, dat pure, te scheiden van dat onzuivere, wat er ook is. Dat u meer op hem zou hopen. Als je meer op hem zou vertrouwen. Als je nog meer blind zou varen op hem en op zijn woord. Denk eraan. Als je op die tweesprong in je leven staat. Dat God je onafgebroken in het oog heeft. Ook als hij voor je gevoel niet direct ingrijpt, reageert of antwoordt. Hoe zal Jozef wakker geworden zijn? Wat zal hij gedacht hebben toen hij zijn ogen opendeed? Het is maar een droom. Hij heeft de opdracht van de Heer, die de engel hem gebracht heeft, gehoorzaamd. Hij heeft die opdracht niet naast zich neergelegd. Hij doet wat er van hem gevraagd wordt. En er vielen mij twee dingen op in de gehoorzaamheid van Jozef. Hij doet dat allereerst zonder te vragen. Zacharias vroeg in ongeloof. Hoe het mogelijk zou zijn dat die woorden die de engel tot hem sprak ooit zouden gebeuren. En Maria vroeg in geloof. Hoe het mogelijk was. Omdat zij geen man bekend had. Maar Jozef vraagt helemaal niets. Hij volgt zonder te vragen. Hij gelooft wat de engel zegt. En hij doet wat de engel vraagt. Hij gehoorzaamt zonder te vragen. Maar, dat is het tweede, hij gehoorzaamt ook zonder te treuzelen. We zijn Jozef tegengekomen als een man die niet over één nacht ijs gaat. Alzo hij deze dingen in de zin had. Hij heeft gewikt en gewogen, maar dat doet hij hier niet. Hij aarzelt geen moment om de opdracht die God hem geeft ten uitvoer te brengen. Hij neemt Maria tot zich. En straks als het kind geboren is, geeft hij de naam die de engel in de droom gezegd heeft. Ik moet denken aan de manier waarop Jozef in de evangelie beschreven wordt. Hij wordt ons in de evangelie beschreven als een man van weinig woorden. Ik heb gebladerd in de evangelie of ik een woord van Jozef tegenkwam. Ik ben er geen één tegengekomen. Maria voert het woord als Jozef en zij na 3 dagen zoeken, na 3 dagen zorgen, uiteindelijk de 12-jarige Jezus tegenkomen bij de leraars in de tempel. En Maria zegt, kind, waarom hebt gij dit gedaan? Uw vader en ik hebben u met een bezorgd hart gezocht. En we horen de stem van Maria. Als Gabriel op het punt staat om te vertrekken, als hij gezegd heeft wat hij moest zeggen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Geloofsovergave met de mond beleden. Maar eigenlijk doet Jozef hetzelfde, maar dan zonder woorden. Door te gehoorzamen. Door te luisteren. Zonder aarzelen. Zonder vragen. Zonder treuzelen. Als hij Maria tot zich neemt. Zegt hij zonder woorden, zie de dienstknecht. Uw heren, mij geschieden naar uw woord. Het is geloofsgehoorzaamheid. Het kan voor u en voor jou een worsteling zijn. Wat is geloven? Hoe kom ik erachter dat ik een waar geloof heb? Of als je in een geloofscrisis zit. En je zoekt naar houvast. Heb ik het mij ingebeeld? Is mijn geloof wel een echt geloof? We zien in het leven van Jozef dat geloven en gehoorzamen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Die zijn niet los verkrijgbaar. Als u worstelt, als je vragen hebt, als je het niet meer weet. Bent u gehoorzaam? aan de stem van God. Gehoorzaam jij het bevel van de Heer. Gehoorzaam aan de stem van het evangelie. Als God spreekt, of dat nu is door een engel in een droom bij Jozef, of tot u en jou vanochtend in zijn huis, misschien nog wel helderder, misschien nog wel duidelijker, niet omdat ik hier sta, maar Jozef kon zich nog afvragen, heb ik het gedroomd? Heb ik het me ingebeeld? Hij sliep, u bent er helemaal bij, wakker en wel. Gehoorzaam aan de stem van het evangelie. Want als God spreekt, doet hij dat nooit vrijblijvend. Dit is zijn gebod. Dat gij gelooft in Jezus. Een gebod. Ik weet wel. Niet zoals een officier zijn soldaten brilt. Zo niet. Een liefdesgebod. Maar desalniettemin een gebod. Zo staat hij vanochtend. Ook voor u en voor jou. Met de naam die hij van Jozef gekregen heeft, Jezus. Gekomen om zalig te maken. Om te verlossen, om te redden van de zonde. En hij reikt u de hand. Kom tot mij. Leef uit mij. Hoe gaat u om met de stem van het evangelie? Bent u gehoorzaam? Of zit u nog in de ja-maar-modus? Ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar... Gehoorzaam. Zonder vragen, zonder treuzelen. Weet u wat geloven is? Het is niet langer weerstand kunnen bieden aan dat liefdesbevel van Christus om te gehoorzamen, om te leven uit hem, om te komen tot hem. U denkt bij uzelf misschien wel, maar ik heb heel veel dingen tegen. Ik heb die stem al heel lang weerstaan. Of ik ben die stem wel gehoorzaam geweest en belijdenis gedaan, gewandeld met de Heer, maar ik ben nu op een pad terechtgekomen waarbij ik terugkijken moet zeggen, heb ik het me allemaal niet ingebeeld. Kan ik dan wel terug naar hem? Matthäus heeft er met nadruk op gewezen. Ondertrouwd, maar nog niet samengekomen. En dat zei iets over Jozef en over Maria. Maar het zei ook iets over het kind dat geboren zou worden. Hij is rein. Hij is heilig. Hij is zuiver. Daarom kan hij zaligmaker zijn. Jij hoeft jezelf niet eerst rein te maken. U hoeft uzelf niet eerst heilig te voelen. Of in ieder geval heiliger dan u zich nu voelt. Om tot hem te komen. U mag komen met al die onreinheid. Met al die onzuiverheid. Met al die onheiligheid. Zo staat hij voor. In liefde lokkend. Zo staat hij voor. Is het lam van God. En dan mag u die bezoedelde handen op hem leggen. Opdat hij uw zonde zal wegdragen. Tot buiten het zicht van de Vader. Gehoorzaam aan de stem van het evangelie. Maar geloven heeft ook alles te maken met gehoorzaam zijn aan de stem van de wet. In deze volgorde. Gehoorzaam aan de stem van het evangelie en gehoorzaam aan de stem van de wet. En niet andersom. Niet eerst gehoorzaam zijn aan de wet. Niet eerst proberen om wat er dan ook is nog bij elkaar te harken om hem aan te kunnen bieden. Maar geloven heeft ook alles te maken met gehoorzaam zijn aan de stem van de wet. Heeft ook alles te maken met rechtvaardig zijn. Weet u waarom Jezus mensen zalig maakt van hun zonde? Omdat ze rein en heilig zouden leven voor hem. Omdat ze zijn vruchten zouden dragen. Hoe gaat u om met de stem van de wet? U kunt Christus met woorden belijden, maar belijdt u hem ook met uw daden? Als u een man van weinig woorden bent. Maar ook als u goed van de tongriem gesneden bent, overigens. Hem gehoorzamen in woord en daad. Bent u rechtvaardig? Als u Jezus kent als uw zaligmaker, dan krijgt u ook een opdracht. Om op te wassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Om te groeien in het geloof. Maar groeien in het geloof, denk nog maar aan die boom uit Psalm 1. Hij wil niet zeggen alleen maar de hoogte in. Groeien in het geloof heeft ook alles te maken met wat er onder de oppervlakte gebeurt. Verdieping. Een wortelgestel. Dat steeds meer zich uitstrekt, dat steeds meer reikt tot in het levende en voedende water van de woorden en de wetten van God. Of bent u een christen die nog van twee walletjes eit? Hem met de mond belijden, maar tegelijkertijd die wortels van uw leven nog in brak water. Dan hangen de vruchten er ook niet mooi en goed bij, vruchten om te dragen voor hem. En ook dan staat Jezus voor je. Hij die u lief hebt en die u eerder lief gehad heeft dan u hem lief had. Om weer opnieuw naar hem toe te gaan. Om weer opnieuw bij hem op adem te komen. Om van hem te leren hoe u wandelen moet. Om verdiept te worden. Met wortels die reiken tot in het water van de woorden en de wetten van hem. Jacobus is er keihard tegenaan gelopen. Christenen die wel zeiden dat Jezus een zaligmaker was, maar die een slordig leven leidde, laks. En hij daagde hen uit om hun geloof uit hun werken te tonen. Ben jij herkenbaar als christen die vruchten draagt? En ook dan, elke keer als je jezelf tegenvalt, als je weer onrein, onheilig en onzuiver bent, en dat ben je en dat blijf je in jezelf, slechts rein, slechts heilig, slechts zuiver, schuilend achter hem, keer dan weer naar hem terug. Hij is anders dan u. Hij is niet alleen uit het mensengeslacht voortgekomen, maar ook aan het mensengeslacht gegeven. Als de reine, de zuivere, de heilige. Die niet alleen zijn leven geofferd heeft aan het kruis van Golgotha, maar die zijn leven geofferd heeft in de jaren dat hij leefde en gehoorzaam was aan de woorden en de wetten van zijn vader. Om schuilend achter hem verdiept te worden in het kennen van hem en in het wandelen met hem. Het geloof, daar eindig ik mee, gaat overigens nooit prat op zijn eigen gehoorzaamheid. Het is ook niet gericht op het rolmodel van Jozef. Het is uiteindelijk gericht op het kind dat Jozef de naam Jezus geeft. En het leert steeds weer en steeds meer. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen dat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Hij heeft mij gehoorzaam gemaakt. Hij leert mij om zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Om niet op mijn strepen te staan. Om niet mijn recht te halen. Altijd en overal. Maar om zijn juk op mij te nemen. En het is hij die geeft dat ik vruchten mag dragen. Zo begint het hier. Ten dele. Wat dat het straks volkomen zal zijn. Hem alleen alle eer. Amen. We willen met elkaar gaan zingen een antwoord op de prediking op Psalm 37, het 20e vers. Het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God, hun sterkt als de angst hen knelt. 37 vers 20. Wij zullen danken en bidden. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst om u te danken. Allereerst en allermeest voor het wonder van uw Zoon die u gezonden hebt naar deze wereld om zaligmaker te zijn. Redden. Voor zondaren. U hebt uw Zoon zo laag weggelegd dat iedereen erbij kan en dat we over de kribbe heen moeten stappen als wij niet door de knieën willen. We bidden of u het woord wil zegenen. Heilige Geest wil het gebruiken als dat tweesnijdend scherpe zwaard. Dat enerzijds ons leven en ons hart en onze verborgen schuilhoeken in het hart blootlegt. Maar dat evenzeer uw hart blootlegt. Al zo lief hebt u de wereld gehad dat u uw enige geboren Zoon gegeven hebt, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Wij danken u voor deze dienst en tegelijkertijd bidden wij u, wilt u het zondige en het onvolkomene in de vertolking van uw woord door uw dienstknecht en in het luisteren door de gemeente genadig vergeven. Verzoening in het bloed van uw zoon, in wiens naam wij ons gebed besluiten. Amen. Wij zingen als onze slotzang met elkaar Psalm 118 vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Psalm 118 vers 10 is de slotzang. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.